Goedenavond, beste vrienden. Zo, we gaan een nieuwe poging wagen om de meditatie op te nemen, want ik was bijna klaar toen de buurvrouw aan de deur belde. Dus we gaan weer opnieuw beginnen. En ik wilde met u nadenken over het werk van de Heer Jezus Christus als voorbidder. We hebben de hemelvaart gehad en weten dat de Heer Jezus opgevaren is en een ereplaats heeft gekregen aan de rechterhand van God de Vader. En daar ook voor de zijnen de voorbidder is. Daarvan lezen we eerst even een stukje uit Romeinen 8. Het slot van indrukwekkende hoofdstukken uit de Romeinenbrief, Romeinen 8, vanaf vers 31 tot en met 39 lees ik. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Wat een prachtig stukje. En het gaat over de Heer Jezus Christus en zijn werk boven in de hemel. De catechismus schrijft er ook wat van, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik wilde dan deze en de volgende keer, want er staat wel veel in, iets zeggen over de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. En dan lees ik met u daarvan het eerste gedeelte. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons. En nog een citaat, en is in alles zijn broederen gelijk geworden, indien wij nu een andere middelaar zouden moeten zoeken, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens een schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voortbrengen dat wij het niet waardig zijn, want dat heeft hier de bedoeling niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid onze is, door het geloof. Ja, ook Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef tegen de achtergrond van de valse Roomse leer. Dat komt hier al gelijk al naar voren. Wel, dan gaan we nu spreken vanavond en dan ook volgende keer over de enige voorbidding van Christus. Ja, we kunnen zeggen, beste vrienden, dat er niemand zo gelukkig is als een kind van God, ook al voelt hij zich menigmaal ongelukkig door allerlei omstandigheden. En er is ook niemand zo ongelukkig als hij die voor eigen rekening staat, ook al voelt hij zich menigmaal gelukkig. Een onbekeerde heeft God tegen en hij is zich dat niet bewust. Als er geen verandering komt, zal hij zich dat vroeg of laat eens bewust worden en dan voor eeuwig te laat met een pijnlijk gevoel: God is tegen mij, ik heb alles tegen. Er is niemand die zich om mij bekommert. Ik heb geen steun, geen troost, geen licht. Ik leid smarten in deze vlam. Lucas 16, hè? Het kind van de Heere zal het licht opgaan, hier in beginsel al en straks volkomen. Het wonder van gehelen al voor rekening te liggen van een drie-enige God zal hier op aarde zijn gewond gemoed vaak mogen vertroosten. Zelfs de kleintjes in de genade die van verre staan en die aan deze zijde van dood en graf misschien van verre blijven staan, zullen het beginsel der zalige hopen door genade ontvangen in hun hart, zodat ze leren geloven dat, mochten zij ooit nog zalig worden, het dan in ieder geval van hun kant nooit kan. Dat moet van een ander komen. Maar hoe het zij, een van de heilsgoederen voor degene die God vrezen en dat hen tot zulk een gelukkig volk maakt, is dat van de enige voorbidding van Christus. Gods volk heeft een hemelse advocaat, een pleitbezorger, een voorbidder. Dat betekent in ieder geval reeds dit: zij hebben iemand die aan hen denkt, voor hen zorgt, voor hen bidt en pleit. Ze staan niet alleen, niet in dit leven, niet in het grote gericht. We kunnen zelfs zeggen, van eeuwigheid tot eeuwigheid valt Gods kind voor rekening van een ander. Hij heeft een middelaar, Christus, en in hem ligt men voor rekening van de eeuwige God. De troost daaruit zal ieder kind van de Heere in de weg van wedergeboorte en geloof ontvangen. Al mogen, en dat zeg ik altijd bij, trap en mate verschillen. Laat ons tot opscherping en vertroosting van elkaar mogen afdalen in deze goudmijn, want dat is het. En dat zal de liefde tot Christus opwekken en ons meer en meer de zonde doen haten en vlieden. En het zou ook anderen tot jaloersheid kunnen brengen. De Heilige Schrift spreekt op meerdere plaatsen over deze zaak. dat de schrift er duidelijk over spreekt, vindt zijn weerslag in onze belijdenisgeschriften. En ik zei al, onze catechisme spreekt ervan in zondag 12, over de ambtsnaam van de Heer Jezus Christus. En de zondagen 18 en 19 over zijn hemelvaart. Ook de Dordtse leerregels raken dit onderwerp aan. In hoofdstuk 5, artikel 8. En de Nederlandse geloofbelijdenis wijst er veel aandacht aan in het artikel waarvan we juist een begin hebben gelezen. Het kan geen kwaad er steeds weer op te wijzen dat onze geloofsbelijdenis niet een zakelijke uiteenzetting is van de waarheid, maar dat daar het waarzaligmakend geloof spreekt en beleidt. De eerste woorden van het artikel vallen al met de deur in huis als het gaat over de noodzaak van een voorbidder. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Door het heilig geloof komt de mens tot het op zichzelf verschrikkelijk zijnde inzicht dat hij geen toegang heeft tot God. Dat gaan we door het geloof zien, van onszelf uit geen toegang tot God. Het geloof leert echter ook verstaan dat dit niet aan God te wijten is, die streng en onredelijk en afstandelijk zou zijn, waar je niet kunt aankomen, maar die oorzaak van dit verboden toegang ligt geheel en al bij ons. Door de val in Adam heeft de mens zichzelf de omgang met de Heer onmogelijk gemaakt. Dat zegt Jesaja 59 bijvoorbeeld, hè? Zie, de hand des Heren is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen, maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat hij niet hoort. Zie, Jesaja 59, 1 en 2. Ja, de zonde maakt scheiding. Dat de zonde iets opwerpt tussen God en ons, maar ook dat God daar nou niet en nooit overheen kan, ja, dat is ook waar. Dat moeten we echt zien. Ja, natuurlijk, mens heeft daar geen hinder van. Hij heeft ook geen last van zijn zonden, of stapt er gemakkelijk overheen, of noemt het tekorten, of zijn ogen zijn er in fariseïstische zin voor gesloten, zodat hij onbeschaamd tot God durft te naderen, niet beseffende dat hij een verwerpelijk Adamskind is. Maar hier is het geloof aan het woord. Wij hebben geen toegang tot God vanwege de zonde. Dat is een geloofsbelijdenis, hè? Maar je wordt toch door de werking van woord en geest verlegen om God. Hoe moet dat opgelost worden? De vraag, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uwer heiligheid, zoals Psalm 15 zegt, wordt beantwoord als de Heere Jezus zich aan ons, door woord en geest doet hij dat altijd, openbaart. Christus is de weg, namelijk van God tot de mens. En hij moet het ook worden voor mij, zeg maar, de weg van mij tot God. Een andere weg is er niet. Dat is enerzijds vernederend voor een mens. Hij moet er dan ook door middel van ontdekking altijd weer aan ontdekt en ingewonnen worden. Maar deze weg wordt hem ook aanbiddelijk. Is er inderdaad nog een weg? En dat voor mij, dat wordt tevens vrucht van ontdekking en is daarmee verheerlijkend, Gode verheerlijkend. Ook dit deel van het heilige evangelie, van de enige voorbeden van Christus, is tot vernedering van een zondaar, maar ook tot verheerlijking van God en daarmee ook tot zaligheid van de zondaar, volkomen zaligheid. En onze belijdenis hebben we gelezen net, zegt dan verder dat Christus, om de weg tot God te banen, daarvoor een mens geworden is. Indien dit niet was gebeurd, staat er, zo waren ons de toegang gesloten. De middelaar die de zaken bij God in orde zou maken, moest een waarachtig mens zijn wegens God rechtvaardigheid. Gods recht eiste, zoals ook de catechismus uitlegt, dat de menselijke natuur gestraft werd. Hij moest tevens een rechtvaardig mens zijn, om zodoende voor anderen te kunnen voldoen en betalen. Want hoe kan iemand die zelf schuld heeft, de schuld van een ander voldoen? Maar intussen is de middelaar tegelijk waarachtig God, zegt Guido de Bray. De last van de toorn Gods is te zwaar om door zwakke schouders gedragen en weggedragen te worden. Christus is en blijft God. Hij nam bij zijn goddelijke natuur tevens de menselijke natuur aan. Maar nu moet deze middelaar, deze voorspraak, die dus echt ook waarachtig God is en gezeten is aan 's vaders rechterhand, ons met zijn grootheid, met zijn goddelijke natuur niet afschrikken, hebben we gelezen. Waarom niet? Juist omdat hij mens werd en nog is. Aan de rechterhand van hem die een ontoegankelijk licht bewoont. Aan de rechterhand van God is gezeten de mens Christus Jezus, die opgevaren is. Zegt Efeze 4, is dezelfde die ook eerst is nedergedaald in de nederste delen van de aarde. Hij werd en is mens. Zijn menswording mag als een nameloos wonder van zelfverloochenende zondaarsliefde getypeerd worden. Maar het blijft in wezen een wonderbare zaak. Een nooit uit te wonderen zaak. Je kunt het ook zo zeggen, kerst in de ziel is in aanbidding neerknielen bij de tekenen van zijn diepe vernedering en het kerstkind aanschouwen met ogen van geloof. Maar wie mag ook nu in zijn verhoging aan de rechterhand van zijn vader aanbiddend neerknielen voor hem? Hij is mens, hij overbrugt daarin de oneindige afstand tussen de hemel en de aarde. De kerk komt niet allereerst tot hem, maar hij komt allereerst tot de wereld om zondaren zalig te maken. Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij komt steeds van boven naar beneden, door woord en geest. En zo richt hij zijn koninkrijk op in zondaarsharten en straks wereldwijd. Waarom is mij de evangeliebeschrijving van dat aardse leven van Christus zo dierbaar, vindt u dat ook? Omdat ik niet alleen te weten kom wie hij toen was, maar ook mag weten daaruit wie hij nu nog is. Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid, zegt Hebreeën 13, vers 8. Och, en wie was er nu ooit bang voor de Heere Jezus? Zelfs kinderen naderden hem onbevreesd. God werd mens, een goed mens, een liefdevol mens, een mens zonder enige zonde of karakterfout. Voor hem kan een zondaar zijn hart uitstorten en al zijn hartsgeheimen kwijt. Aan zijn voeten kunnen zondaren en zondaressen neerknielen, melaats van de hoofdschedel tot de voetzool. Hij zal hen niet van zich stoten. Hij heelt gebroken van harte, en hij verbindt ze in hun smarten. die hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Denk het u in, overdenk het, mediteer erover, daar aan de rechterhand van de Vader in de hoge hemel, zit de mens, Jezus, de zaligmaker, die zich vernederde, wien, zegt Psalm 68, hè, wien schoonheids werelds rijkskroon torst deze woningen behaagden. Ja, artikel 26 van de geloofsbelijdenis tekent ons de menswording van de Heer Jezus als een daad van liefde. En als een zondaar in het geloof daarop staren mag, mag hij roemen. Er is niemand, hebben we gelezen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Zijn dat geen prachtige, vertroostende woorden die in het geloof worden uitgesproken en beleden door een mens die zichzelf verfoeit vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft en de zonde die hem eigen is? Ja, en dan verwijs ik u erbij ook naar Filippenzen 2. Daar lezen we die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Dus Christus heeft zijn goddelijke macht niet aangewend enkel tot glorie van zichzelf. En dat zou ook heel normaal geweest zijn, maar heeft de weg van de vernietiging, het niets worden, terwijl hij alles krachtens zijn godheid was, gekozen ten gunste van zondaren. Christus had in zijn macht en heerlijkheid kunnen blijven, immers. En dan om die macht te gebruiken om gericht te oefenen vanwege de zonde der wereld. Ja, maar dan zou de wereld verloren zijn. Maar hij heeft als het ware een andere weg gekozen. De verlossing van de wereld. En dat betekent wel dat hij had te zorgen voor de handhaving van het geschonden recht. Hij zou de straf dragen en daarmee, een vreselijk woord, maar het is, staat er wel in Filippenzen 2, vernietigd worden. En nu wijst onze belijdenis, wat we van een stukje nu gelezen hebben, op deze zaak, om de bereidwilligheid van Christus te benadrukken. Het begint dus met te wijzen op de noodzaak van de middelaar, maar we zien dus nu ook duidelijk, en dat mag Guido de Brij ook uit zijn pen laten vloeien, mag hij ook verkondigen, zoals op de dag van vandaag gebeurt, dat er een middelaar is. Er is een weg naar God, tegen wie wij gezondigd hebben. Een middelaar, één die precies past bij ons. En hoe wordt deze bruidegom voor zijn zwarte bruidskerk nu zo dierbaar en gepast? Dat zien we bijvoorbeeld in Hooglied, hè. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem, leest u het maar na in Hooglied 5. Dus gezien hebbende vanavond dat het nodig is een voorspraak te hebben, een tussentreder, een middelaar, een voorbidder, en dat vanwege onze schuld, mogen we ook spreken over de aanwezigheid van een pleitbezorger, ondanks onze schuld. Ja, dan dringt zich natuurlijk de vraag op, wie is hij toch? En hoe kan hij der zondaar een middelaar zijn? Hoe zit dat dan met de schuld die we hebben? Is de middelaar daaraan te herkennen dat hij gemakkelijk over de zonde heen stapt en niet zo streng is als God de Vader? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, hij is net met hen solidair. Ze hebben niets te vrezen. En daarom hebben we ook niets van God te vrezen. En zo kun je redeneren als je God niet serieus neemt. Dan neem je de middelaar ook niet serieus. Want de middelaar Gods is ook net als de Vader. Iemand die het recht lief heeft en de zonde moet gestraft worden. Daar is de middelaar het van harte mee eens. De voorspraak is niet een zoete lieve Jezus, die net als een slappe vader zich altijd aan de zijde van zijn stoute kindertjes schaart, zonder hen ooit eens werkelijk te bestraffen. Nee, deze middelaar is allereerst hier aan te kennen dat hij God de Vader in zijn recht ernstig neemt en als zodanig lief heeft. De middelaar bemint het recht van God. En hij is ook bedroefd vanwege de schending van Gods eer. Nu, daar gaan we nog verder over denken. Als we hierover beginnen, dan ben je ook niet zomaar uitgesproken. Kom je bij het hart van het evangelie terecht. Maar laat het ook voor ons een begeerte mogen zijn, om die weg te mogen kennen en te mogen gaan. Maar ook een wonder dat er een weg is, dat er een weg gebaand is en dat God de Vader zelf ook die weg heeft uitgedacht, maar dat het ook een rechte weg is. Sion zal op een rechte wijze door recht verlost worden. En dat laat juist de Heer Jezus in zijn gang naar beneden de aarde, zijn gang naar het kruis, duidelijk zien. Dat ook hij het recht bemint. Maar daar willen we dan een volgende keer nog nader op ingaan. We willen ook tot deze middelaar gaan in ons gebed en hem om zijn zegen vragen. Lieve Heere Jezus, u die opgevaren bent naar de hemel, nadat u eerst nederdaalde, tot in de laagste delen van de aarde, ja, u zelf tot in de hel toe wilde vernederen. Hoe aanbiddelijk bent u, dat u gezorgd hebt voor een weg. Ja, u noemt zichzelf de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. U bent ook een volmaakte middelaar. En als het de vraag is, ook voor mij, Heere, laten we toch die vraag ook onder ogen zien. Dan zeggen we dat toch ook omdat we gezien hebben hoe noodzakelijk het is, omdat we gevallen zondaren zijn, en dat we niets hebben om voor u te kunnen bestaan, en dat we zelf geen weg kunnen banen naar u, omdat er een weg gebaand moet worden. Dat wordt dan ook eerlijk beleden, onze belijdenis en onze beleving, dat is ook het geloof. Geen weg van mij naar God, maar wel andersom, o wonder van genade. En dan begrijpen we het ook waarom Paulus, als hij daarover spreekt aan het eind van Romeinen 8, het uitjubelt vanwege de verwondering over die oneindige liefde van de Zoon, ja, maar ook van de Vader, al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is toch niet te vatten, zulke dingen. Zijn het dingen die voor ons begeerig zijn, begerenswaardig zijn? Heere, geef door uw genade dat het zo mag zijn, door de werking van uw Heilige Geest. Het wordt straks Pinksteren en dan denken we weer aan die kracht die u werkt in het zondaarshart, door de eenvoud van de prediking, door de toepassing van het woord, door de Heilige Geest, die ons deze dingen doet verstaan. Wees met ons ook in onze persoonlijke omstandigheden. U weet al wat nodig is. Zij dat we een moeilijke weg gaan, diepe weg van ziekte of van rouw. Ontfermt u zich over ons en troost ons. Heere Jezus, u bent toch ook de middelaar die door de Heilige Geest vertroostingen schenkt. Net zoals degenen die tot u naderen dat nodig hebben. Laten we dat ook mogen ervaren door uw genade. Door onze zonden genadig vergeven, ons gedenken met heel de gemeente. En geef dat we een volgende keer weer verder mogen gaan met deze aantrekkelijke stof. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wel, fijn dat u weer geluisterd hebt. Ik wens u van allen van harte Gods zegen toe. En we hopen weer tot een volgende keer.